vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Met mij, Indah Herdiani. De president Joko Widodo bepaalt 7 instructies voor de nieuwe kabinetsminister. Indonesische studenten emergen als overal champions of ITMO 2019. Western Tenggara onderzoekt de samenwerking op het gebied van duurzame energie met Denemarken. Beste luisteraars, hier is het complete nieuws. Indonesische president Joko Widodo heeft een nieuwe kabinet officieel aangekondigd voor de tweede termijn van zijn regering en heeft 7 instructies ruimschoots duidelijk gemaakt voor de ministers. Zoals aangehaald door Antara News Agency, merkte president Joko Widodo bij het Merdeka Paleis op woensdag 23 oktober dat ze niet betrokken raken bij corrupties en systeem hebben gecreëerd dat mazen voor corruptie sluit. Ten tweede vestigde hij de aandacht op het ontbreken van de ministeriële visie en missie, ondanks het feit dat de president en vice-president hun visie en missie hadden. Ten derde spoorde de president zijn ministers aan om op een harde, snelle en productieve manier te werken. Ten vierde herinnerde hij de ministers eraan vast te komen te zitten in routinematige en eentonige activiteiten. Hij benadrukte ook dat werken gericht moeten zijn op het behalen van concrete resultaten. De Indonesische middelbare scholieren kwamen naar voren als de algemene kampioenen van de internationale tieners wiskunde olympiade ITMO 2019 in Lucknow, India op 13 tot 17 oktober. Indonesische ambassade in New Delhi legde in een persverklaring van dinsdag uit dat de Indonesische studenten 19 medailles in zak hadden, bestaande uit 9 houten, 9 zilveren en een bronzen en 5 trofeeën. De competitie bestaat uit de belangrijkste fase 2 voor basisschoolleerlingen en de belangrijkste fase 3 voor junior high school studenten. Tijdens elke fase moeten de deelnemers deelnemen aan de individuele competitie en de teamcompetitie. De Indonesische studenten kwamen naar voren als de algemene kampioenen van de internationale tieners wiskunde olympiade 2019 na het verslaan van hun kanshebbers uit Bangladesh, Bulgarije, Finland, de Filipijnen, India, Maleisië, Rusland, Taiwan, Thailand, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Nepal, Vietnam, de Verenigde Arabische Emiraten en Tajikistan. De provinciale overheid van West Nusa Tenggara onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden met de regering van Denemarken voor de toepassing van de hernieuwbare energie en afvalbeheer van het land. Op dit moment is het paradigma van de regering van West Nusa Tenggara om open te staan voor investeringen en bedrijven, privé of openbaar. De gouverneur van West Nusa Tenggara, Haji Zulkifli Mansyah, merkte in een verklaring van Antara News Agency op dinsdag dat hij Denemarken uitnodigde om ook te investeren en samen te werken in verschillende sectoren die voor beide partijen voordelig kunnen zijn. Shinkan staat open voor elke stap van samenwerking en kapitaalinvesteringen van iedereen, zowel nationaal als internationaal. De gouverneur geloofde dat de portfolio van Denemarken op het gebied van hernieuwbare energie, met name met betrekking tot windenergiegenerator, goed geschikt is voor de landomstandigheden in West-Nusa Tenggara, zowel op het eiland Lombok als in Bawa. Beste luisteraars, we gaan nu naar het laatste nieuws. Een investering van 18 biljoen rupia zal worden gedaan via een joint venture tussen Indonesië en Japanse bedrijven voor de ontwikkeling van 12 hectare commerciële en residentiële gebieden in Bekasi district, West-Java, die lijken op het zakelijke centrum van Japan, Tokyo City. Het gebied dat later Mini-Tokyo wordt genoemd, zal worden gebouwd door de in Jakarta gevestigde PT Serius Surya Sentosa en PT Diamond Development Indonesia, een dochteronderneming van de in Tokyo gevestigde Mitsubishi Corporation op het MM2100 Industriepark West Cikarang, Bekasi District. De hoofdcommissaris van PT Serius Surya Sentosa, Agnus Suryadi, verklaarde dat Shinkan tenminste 10 appartementen en een winkelcentrum zal ontwikkelen, geïntegreerd met kantoren en woonwijken. Agnus Suryadi voegde ook toe dat de bouwwerkzaamheden in 2026 voltooid zouden zijn. Tenminste 20.000 huizen zouden beschikbaar zijn in de Mini-Tokyo in Bekasi district. Beste luisteraars, dat was het nieuws.
Deze luisteraars, het programma Commentaar van vandaag getiteld vooruitlopen op de top van de ASEAN Republiek Korea. De ASEAN Republiek Korea top vindt plaats op 25 tot en met 27 november in Busan City, South Korea. De bijeenkomst markeert de nauwe betrekkingen tussen ASEAN en South Korea die sinds 1989 bestaat. De top zal ook een blauwdruk opstellen voor de ASEAN-Korea-relaties voor de komende 3 decennia. Dit werd overgebracht door Lim Sung-nam, Zuid-Koreaanse ambassadeur bij ASEAN gevestigd in Jakarta in een dialoogforum gehouden door de Jakarta Foreign Correspondent Club, JFCC, op donderdag in Jakarta. Sinds november 2017 is er een verandering in de stroom van het buitenlandse beleid van Korea door het nieuwe zuidelijke beleid. De implementatie van het New Southern Policy is gericht op 3 P's: mensen, vrede en welvaart. Vooral met Indonesië en ASEAN heeft Lim Sung-nam ook zijn inzet uitgesproken om een economische partnerschap op te bouwen tussen Zuid-Korea en ASEAN. Dat wordt geleid door Indonesië gelijk aan 4 gerechtige landen om eromheen. De nauwe relatie tussen ASEAN en Zuid-Korea zal de samenwerking op het gebied van arbeidsuitwisseling, technologie en culturele kennis versterken. Hij hoopt ook een gemeenschap van wederzijdse welvaart op te bouwen door middel van wederzijdse economische samenwerking met Indonesië en door veiligheidssamenwerking verder bij te dragen aan vrede in heel Azië. Het bilateraal handelsvolume is erop gericht om tegen 2022 30 miljard US dollar te bereiken op een lange termijn meer dan 50 miljard dollar Amerika. Hoe zit het met Noord-Korea? Op 33e ASEAN-top in Singapore in november 2018 heeft Joko Widodo president van de Republiek Indonesië, voorgesteld dat leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, wordt uitgenodigd voor het 30-jarig jubileum van de samenwerking tussen ASEAN en Zuid-Korea in november. Volgens president Joko Widodo zal de uitnodiging vrede en stabiliteit op het Koreaanse Schiereiland bevorderen. Hij moedigde ook de bijeenkomst aan om Noord-Korea te binden aan een kernvrij Koreaans Schiereiland. Indonesië heeft al 5 decennia bilaterale betrekkingen met Noord-Korea en steunt volledig de aanhoudende vreedzame situatie op het Koreaanse Schiereiland. Hoewel werd er vermeld dat hij de top zou bijwonen, is er tot nu toe geen zekerheid of leider Kim Jong-un de uitnodiging zal vervullen. Er staat nog een maand te wachten om de communicatie tussen de diplomatie van de partijen ten opzichte van Noord-Korea te verbeteren, zodat de 33ste ASEAN-top optimaal kan verlopen. We hopen dat Indonesië hierin een strategische rol kan spelen. Uiteindelijk zal de ASEAN-Republiek Korea top brengen vrede in de ASEAN-regio, het Koreaanse Schiereiland, inclusief de internationale wereld. Dat was commentaar.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 25 oktober 1945. De geallieerden landden 6000 troepen van de 49ste divisie onder leiding van brigadegeneraal Albertine Walter Schotter Malabi in Surabaya om het Japanse leger te ontwapenen. De strijdkrachten van Malabi zijn onderdeel van de Nederlandse Oost-Indische geallieerden of AFNEI. De geallieerden werden na het einde van de Tweede Wereldoorlog naar Indonesië gestuurd om Japanse troepen te ontwapenen en Japanse krijgsgevangenen te bevrijden. Daarnaast hadden zij de taak om Indonesië terug te geven naar Nederlands-Indië onder Nederlandse overheersing en onder het bestuur van de NICA of de Nederlands-Indisch Burgerlijk Bestuur. We gaan nu naar de gebeurtenis van 25 oktober 1962. Nelson Mandela werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Nelson Mandela is een bekend figuur over de hele wereld. Hij was een vrijheidsstrijder door zijn anti-apartheidsactiviteiten en werd later president van Zuid-Afrika. Hij verzette zich fel tegen de wet van apartheid die zwarte mensen tweederangs burgers maakte. Hij nam deel aan het Afrikaans Nationaal Congres en leidde met Walter Sisulu en Oliver Tambo vreedzame protesten tegen apartheid. Vanwege zijn anti-apartheidactiviteiten diende hij verschillende keren. Op 5 augustus 1962 werd Mandela gearresteerd en gevangen gezet in het fort van Johannesburg. Op 25 oktober 1962 werd hij veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en ook op 12 juni 1964. Vervolgens werden hij en een groep andere activisten tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In februari 1990 werd hij uit de gevangenis vrijgelaten en in 1993, samen met president F.W. de Klerk, kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. We beëindigen met de gebeurtenis van 25 oktober 2010. Een aardbeving op de Mentawa-eilanden heeft 415 mensen gedood. Op 25 oktober 2010 was er een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter voor de kust van Sumatra, Indonesië. De Geological Survey van de Verenigde Staten stelde dat de aardbeving plaatsvond om 8 voor 10 in de avond lokale tijd, ongeveer 240 kilometer ten westen van Bengkulu, dichtbij de Mentawa-eilanden. De Geological Survey van de Verenigde Staten meldde ook dat het epicentrum van een aardbeving plaatsvond op een diepte van 206 kilometer. Gebaseerd op het Pacific Tsunami Warning Center veroorzaakte een aardbeving die een tsunami van wel 3 tot 10 meter veroorzaakte, tenminste 77 dorpen. Bovendien werden 415 mensen dood gerapporteerd en 296 anderen als vermist opgegeven. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Jambu luruh di kotamu, ku ayung sendiri langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu, sisi ruang batinku rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma terwujud keinginan yang tak pernah terwujud, aku tak bisa pindah ke ku harus menepi. Biduklah ditambatkan berlabuh di pantaimu, sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa terwujud, aku tak bisa pindah.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn in het programma Indonesiaku. De Indonesische president Joko Widodo kondigde op woensdag 23 oktober officieel aan de leden van de Indonesische kabinet voor de periode 2019 tot en met 2024 in het Staatspaleis. Samen met de vice-president Kiai Haji Ma'ruf Amin installeerde president Joko Widodo 34 ministers en 4 ambtenaren op ministerieel niveau. Ondernemers en economen benadrukten met name de gelederen van economische ministers. President Joko Widodo heeft Erlangga Hartanto benoemd tot coördinerende minister van Economie, Sri Mulyani als de minister van Financiën, Agus Suparmanto als de minister van Handel en Agus Gumiwang Kartasasmita als de minister van Industrie. De Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie verwelkomde de vorming van het kabinet van president Joko Widodo en vice-president Ma'ruf Amin in de periode 2019 tot en met 2024. Karin was van mening dat de formatie de beste keuze is die door alle partijen moet worden gerespecteerd en ondersteund voor de vooruitgang van de natie en de staat. De voorzitter van de Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie, Rosan P. Ruslani, zei dat zijn partij de prestaties van de regering tot nu toe waardeert en door de president gekozen samenstelling van het kabinet verwelkomt. Als een partner zal Kadin de synergie met de overheid versterken, met name bij de uitvoering van een aantal programma's die door het nieuwe kabinet worden uitgevoerd en eerder streven om van Indonesië een ontwikkeld land te maken. Met 320 miljoen rupiah inkomsten per hoofd van de bevolking in 2045. De Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie, Kadin, beoordeelde ook dat de vorming van het kabinet van Jokowi en Ma'ruf Amin in de periode 2019 tot en met 2024 verschillende uitdagingen kan beantwoorden die nog steeds kenmerkend zijn voor de Indonesische economie. Rosan P. Ruslani is optimist dat de vorming van een nieuw kabinet het probleem van het tekort op de lopende rekening, het tekort van de handelsbalans, het begrotingstekort, problemen met de bedrijfsvergunningen, armoedeproblemen, de kwaliteit van menselijke hulpbronnen, structurele fundamenten zoals efficiëntie kan verminderen, productiviteit en werkgelegenheid. Ondertussen, de econoom van Center of Reform on Economics of CORE, Indonesia, Yusuf Randy Manilat, zei dat de benoeming van enkele ministers op Indonesisch economisch gebied passend is, waaronder de verkiezing van Erlangga Hartanto als coördinerende minister van Economische Zaken en Sri Mulyani Indrawati die terugkeerde naar de functie van minister van Financiën. Yusuf Randy Manilat zei ook dat de twee namen veel ervaring hebben opgedaan in bureaucratie. Dit kan waarde toegevoegen en Erlangga en Sri Mulyani vergemakkelijken in het volgende werkproces. Met deze ervaring kon de uitvoering van het beleid van president Joko Widodo sneller worden uitgevoerd en gerealiseerd. Dat was Indonesiaku voor vandaag.
Paling
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Luisteraars, op 16 oktober 2019, samenvallend op de Wereldbrooddag, heeft de CNN.com een lijst vrijgegeven van de 50 beste broden ter wereld. De broden worden samengesteld door een patissier die ook een reis- en culinaire schrijver is, Jen Rose Smith. Deze 50 beste broden werden gekozen vanwege hun unieke ingrediënten, iconische status en de eenvoud in het eten van brood. Een van de broden in de lijst is roti gambang. Roti gambang is een typisch Betawi voedsel dat ook bekend is in Semarang. De inwoners van Semarang herkennen het als roti ganjelrel vanwege de harde textuur. Roti gambang bestaat uit het Nederlandse koloniale tijdperk en was populair tot de jaren 90. In die tijd was roti gambang wordt geleefd voor verschillende achtergronden, van kinderen tot ouderen. Roti gambang heeft een harde en solide textuur, gecombineerd met het aroma van chocolade en kaneel. De kleur is bruinig met sprenkel van sesam erop. Dit brood is gemaakt van met specerijen uit Indonesië, zoals kardemom, kaneel, gemengd met bloem, suiker en eieren. De zoete smaak van dit brood komt van palmsuiker en de geur van kaneel. Vanwege de harde textuur is het eten van slechts 2 stukken voldoende om een volle maag te maken. In de traditie voor Ramadan of Duk Deran feesten is dit brood ook een strijd voor mensen in Semarang. Lokale mensen geloven dat door het eten van dit brood zichzelf kan versterken tijdens het vasten. Roti gambang wordt meestal 's morgens en 's avonds verkocht, omdat op dat moment er veel kopers zijn. 'S Ochtends en 's avonds is inderdaad een geschikte tijd om roti gambang te genieten. Meestal wordt dit brood genoten met een kopje koffie of warme thee. Nu is het vrij moeilijk om dit legendarische brood te vinden, omdat sommige broodfabrieken die dit brood verkopen veilig zijn gegaan. Maar er zijn nog een paar anderen die roti gambang verkopen. De prijs van roti gambang is relatief goedkoop, rond 4.000 rupiah tot 5.000 rupiah per stuk. Dat was de wonderen van Indonesië voor vandaag.
Semuanya telah terjadi. Cintaku telah pergi. Dan kini ku sendiri tanpa dirimu
lagi tak mudah menepis cerita indah. Simpan di hati.
Programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Deze studenten wonen opnieuw prestaties, dit keer op het Taiwan Innotech Expo 2019 evenement. 10 studenten van het ITS Institute of Technology, onder andere Reza Aulia Riantama en Afif Purwandi, creëerden een innovatie van machinistische vermoeidheid detector, genaamd Machinist Fatigue Detector. Deze innovatie won tegelijkertijd 2 prijzen tijdens het evenement dat eind september eindigde. De Taiwan Innotech Expo 2019 is een jaarlijks groot evenement in Taiwan, waaraan wordt deelgenomen door bedrijven, verenigingen en studenten van over de hele wereld. Het evenement dat 3 dagen duurde in de TWTC Exhibition Hall 1 in Taiwan, droeg het thema van Sustainability Innovative Invention Future Technology. Bepaling van de machinist Mohit of Maftek, die vorig jaar een zilveren medaille won op de Korea International Youth Olympiade Idee, Innovatie, Advising en Intellectuele Eigendom of KIO 4i, is in zijn specificatie verhoogd. Van het eerder detecteren van de slaperigheid van de bestuurder door oogbewegingen, maakt Maftek deze keer gebruik van een nieuwe methode, die slaperigheid detecteert via hartslag. Deze innovatie gaat ook gepaard met real-time controle over de voormoeidheid van een machinist. De Maftek teamleider Reza legde uit dat de werking van deze tool was om de vermoeidheid en slaperigheid van de machinisten te detecteren en vervolgens trillingen te geven. Deze apparaat kan iemand vinden die moe of slaperig is door de verwerking van een computer op basis van een combinatie van oogknipperd en hartslag. Reza ging verder, als de bestuurder slaperig wordt genoemd, zal deze tool trillen om zijn gebruikers wakker te maken. Bovendien kan deze tool ook vermoeidheid en slaperigheid in real-time detecteren via online via de website. Hopelijk kan het controlecentrum dus direct de toestand van de bestuurder achterhalen. Met deze nieuwe detectiemethode innovatie won Maftek een ervaren vermelding op het evenement. Hoewel deze tool als gewoon kan worden beschouwd, is de methode die we gebruiken nieuw, namelijk de detectie van hartslag en knipperen met het oog. Een andere bekroonde prijs is de Special Award van de Korean Invention Promotion Association, omdat volgens de KIPA-vereniging deze ontdekking een groot potentieel heeft om te worden geïmplementeerd in een grote markt. Niet alleen toegepast op de trein, maar ook in andere transportsectoren. In de toekomst hoopt Reza dat deze Maftek kan worden geïmplementeerd in de spoorwegwereld en nuttig kan zijn voor de gemeenschap. Momenteel proberen Reza en zijn team nog steeds een patentproces voor deze tool te verkrijgen. Dat was het programma Diversen voor vandaag.
Peace.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Noord-Sumatra met de titel Pisau Surit. Pisau Surit is een van de liedjes, gedichten en culturele dansen van de Karo-stam. Dit lied beschrijft een man die wacht op de komst van zijn geliefde. Het wachten was erg lang en verdrietig en afgebeeld als een pinjala, een vogel met lange staart en goed in zingen, die riep. Pisau Surit vogels zingen meestal in de middag. Oké, luisteraars, dit is Vicky Sianipar featuring Mega Sihombing met het liedje Pisau Surit. Veel luisterplezier.
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Aku sudah tak bisa untuk menangis, dan aku sudah tak bisa untuk berkata, aku sudah tak bisa untuk mencinta selain dirimu.
Voice of Indonesia.
Sungguh ku sesali, nyata cintamu kasih tak sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi, tutupi maksud hati. yang justru hidup karenamu dan bisa mati tanpamu.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan ku hapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!